Ja, voordat we beginnen met de aflevering, even dit. Basgasten is tegenwoordig ook te vinden op een vriend van de show. Je kunt dus vriend worden van Basgasten. Want ik betaal nu mijn reiskosten en mijn Buma-licentie en zo. Dat betaal ik allemaal zelf. Deze podcast levert me niks op. Ik zou het super fijn vinden als je me steunt met een kleine bijdrage. Dan kan ik deze podcast blijven maken. Dus ga naar vriendvandeshow.nl/basgasten. Word vriend van deze show. En help me om deze podcast voor te blijven zetten. Door naar de aflevering. Ja, dit is weer een nieuwe aflevering van Basgasten. Mijn naam is Hidde Roorda en in deze podcast ga ik in gesprek met bassisten over wat ze drijft, welke spullen ze gebruiken en welke mensen hen inspireren. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door De Bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Pieteke Dik. En Pieteke is de bassiste van de Nederlandse popsensatie Vrouwkje, die het afgelopen jaar haar definitieve doorbraak beleefde. Ze speelde Carré al plat, maakte de song van het jaar met Ik Wil Dansen en dat zijn natuurlijk allemaal prima redenen om Pieteke eens even stevig aan de tand te voelen. Ja, maar nu is het jouw beurt.
Ja, leuk.
Ja, leuk dat je er bent. Ik ga even kijken of dit alles allemaal... Ja, alles werkt. Fijn, leuk dat je er bent, Pieter. Ik denk de jongste gast ooit.
Ja?
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Ik zit even te kijken, maar ja, nee, je bent de jongste, denk ik. Maar ook een veel aangevraagde.
Ja?
Ja, want ik vroeg dus een tijdje geleden op mijn socials van wie wil je nou nog een keertje zien? Vooral qua vrouwen, want ik krijg altijd klachten dat ik te weinig vrouwen heb. Ik denk dat jouw naam het meest genoemd werd.
Wat een eer.
Ja.
Wat leuk.
Ja, ja. Hoe zou dat komen?
Ja, omdat wij denk ik nu met de band gewoon overal te zien zijn.
Ja.
Ik denk daarom.
Ja, dat lijkt me ook wel een rare ervaring. Maar een paar afleveringen geleden met Marco Deerne had ik het over jullie.
Oh ja. En ik ben ook heel benieuwd naar die aflevering.
Ja, nou ja, als deze online is, dan is hij alweer een paar afleveringen geleden. Dus ja. dan heb je hem gehoord.
Ja.
Maar hij zei, ja, dit is heel gek, want die mensen zijn heel jong. En die zijn nu vet populair en dat is een soort geëxplodeerd natuurlijk.
Mm-hmm.
En ze hebben straks een soort clubtour in grote zalen, zonder dat ze al die kleine zaaltjes gezien hebben.
Ja.
Dat lijkt me heel gek.
Ja.
Realiseer je dat ook, dat aan de hand is?
Ja, zeker, zeker. Maar het valt nog wel mee met de tour die er nu aankomt. Ik hoop gewoon heel erg dat door kan gaan.
Ja.
Want daarmee spelen we wel inderdaad in hele leuke zalen, maar nog niet overal het allergrootste.
Maar dit is nog staat Paradiso, toch?
Nee, dan spelen we dus eerst Bitterzoet.
Oh ja, dat is dan inderdaad
dus
nog wel...
wel heel vet, ja. Maar nog wel een soort van begrijpbaar, behapbaar.
Ja, precies.
En dan daarna in het voorjaar komt er waarschijnlijk een tour waar dan Paradiso bij hoort, inderdaad.
Dat lijkt me heel bizar.
Ja.
Dat dan ineens... Dat je anderhalf jaar, zeg maar, niet gespeeld hebt. En dan ineens zo die explosie van dingen.
Ja. Nou ja, dat was heel erg... We hebben op dat testevenement gespeeld.
Oh ja.
Back to Life.
Ja.
En tot dan toe hadden we... Ja, we hadden natuurlijk wel vaak allemaal opgetreden voor het publiek, maar nooit met deze muziek. En toen dat al zo populair was, hadden we gewoon alleen maar radio, tv dingen, zo een keer een livestream.
Ja.
Maar dan, zeg maar, we hadden het wel door van, oké, het doet veel en je ziet wel op internet de reacties en zo. Maar we hadden dat gewoon nog niet gevoeld.
Nee.
En toen mochten we op Back to Life spelen en daar stonden ineens 1500 gillende mensen.
Ja, die alles uit hun hoofd kennen.
Die alles konden meezingen.
Ja.
Dat was echt de sickste ervaring.
Ja, dat is heel raar, ja.
Ja. Ja, dat echt dat concert, we speelden volgens mij...
Waar was dat ook weer? Was het op de Lowlands-terrein, hè?
Ja, en we speelden een korte set, volgens mij iets van 20, 25 minuten of zo. En het voelde als 3 minuten. Het was echt echt bizar.
Ik denk dat veel van ons het ook weer herkennen. Dat je inderdaad zo'n show hebt die dan waar je dan heel erg op verheugd hebt of zo. Mm-hmm. En die dan heel bizar is voor je gevoel.
Ja.
En dan is het ineens, we zijn bij het laatste liedje. Ja.
Ja.
Ja. Ik had het de laatste keer Zwarte Cross dat we voor 5000 man stonden in de covertent. Ik weet nog, ik weet het eerste liedje nog. En het laatste liedje, de rest.
Ja, en dat is zo, één baas.
Ja.
Ja.
Ik wil straks nog meer weten hoe dat gegaan is. Maar eerst even beginnen bij het begin. En ik had ook een paar luisteraarsvragen, die ga ik even snel bijhalen. Want er was iemand, even kijken, waar staan ze ook alweer? Helemaal naar mijn Insta. Want Anna, ken je misschien? Anne wilde weten, en dat wil ik ook weten, wanneer ben je begonnen met spelen? En vooral waarom? Ben ik altijd benieuwd naar.
Met Bas spelen?
Ja.
Nou,
daarvoor zitten we hier.
Ja, ja. Ik denk dat ik een jaar of 15 was, 16.
Ja.
Op de middelbare school zat ik in de derde. En ik moest op school, had ik het vak muziek. Dat heb ik ook als eindexamenvak gekozen. Ik zat wel op een school waar veel aan cultuur en zo gedaan werd. Goede kerstshows en bandjesavonden en zo. En daar moest je bij muziek in de derde, moest iedereen elk instrument spelen. Dus moest je gewoon een groepje maken en een bandje zijn. Ja. En dan een soort voorkoortsong. En iedereen moest elk instrument, je moest doordraaien.
Oh ja.
Dat je alles een keer had gedaan. En daar moest ik ook bas spelen. En zat ik die bas in mijn hand. En dacht ik meteen, nou, dit is wel leuk. En volgens mij gaat het ook best wel goed. Ik kan dit wel. En toen, toevallig was er daarna, toen ik 's avonds thuis kwam, was er een vriend van mijn vader die kwam eten. En ik zat zo te vertellen, nou, ik heb vandaag op school basgitaar gespeeld. Ik vond dat heel leuk. Ik wil dat misschien wel. En toen zei hij, ik heb nog een basgitaar thuis die aan de muur hangt waar ik niks mee doe.
Ja.
Kom die maar ophalen. Kan je even kijken of je het echt leuk vindt.
Oké, vet.
Ja.
Weet je nog wat voor bas dat was?
Dat was mijn eerste bas. Die heb ik daarna overgekocht.
Ja.
Een PV.
Ja, te gek.
Ja.
Zo'n bas die je van een flatgebouw kan gooien, dan doet hij het nog.
Ja, volgens mij wel.
Ja. Heb je hem nog?
Geprobeerd. Ja. Ja, die hangt bij mijn ouders aan de muur.
Te gek.
Ja.
Hey, maar je zei, toen ik begon met bas spelen, want volgens mij ben je met iets anders begonnen.
Nou, ik heb ooit wel pianoles gehad toen ik 7 of 8 was, ik weet niet. Maar dat is maar een jaartje geweest of zo. En ja, bij ons thuis is wel gewoon altijd muziek.
Ja.
Dus. En toen, ik had dus die pianolessen wel gehad en daar was ik weer snel mee gestopt. Maar toen dat ik inderdaad muziek weer op school kreeg, toch wel weer een soort van, we hebben gewoon de piano in de kamer staan en een beetje liedjes uitzoeken zelf en zo. Maar ik kan niet echt piano spelen.
Nee,
maar
je weet hoe het werkt, zeg maar. Ja.
Ja.
En toen kreeg je dus, nam je uiteindelijk die bas over.
Mm-hmm.
Maar wanneer was dan het punt dat je dacht, maar dit is, ik vind het niet alleen leuk, ik vind het heel leuk en dit is wat ik wil.
Dat heeft nog wel even geduurd. Ik had eerst toen die bas speelde, vond ik het gewoon leuk om een beetje liedjes uit te zoeken en zo. En toen heb ik ook wel basles genomen bij de drumleraar van mijn broertje. Dus ik heb als eerst een paar jaar les gehad van een drummer die ook bas kan spelen.
Ik probeer me dit even voor. Ja, oké, hij kon ook bas spelen. Ja, nee.
Zeker. Niet onverdienstelijk. En dat was heel leuk. En daar, maar toen was ik niet heel serieus ermee bezig. Dat was wel vaak zo van.
Maar even credit where credit is due, die jouw eerste leraar was.
Dat, die leraar, die drummer, Rob van de Oever.
Kijk,
ja.
Credits aan Rob van de Oever. Dankjewel.
Zeker. Toen was ik er niet super serieus mee bezig. Dus we waren gewoon liedjes aan het uitzoeken. Maar dan is het wel af en toe weer zo, het is morgen alweer les. Ik moet even iets gaan doen.
Ja. Ik denk dat heel veel van ons dat ook werken. En dan denk ik, ik heb morgen les. Ik ga snel even iets oefenen van wat ik morgen ook weer moest doen.
Ja, dat was het een beetje. Daar gingen we wel. Ik weet nog wel dat hij toen mij dat John Mayer boek had aangeraden. Met alle baslijnen uitgeschreven.
Dit boek daar ken ik niet.
Veel... Nee?
Nee.
Oh, nou,
ik ga dit nu even snel googlen.
Geweldig
boek.
Het is
een John Mayer basboek.
Ja. Met vooral veel van Continuum, volgens mij.
Ja, maar dat is ook wel meteen de vetste natuurlijk. Ja. John Mayer Bassboek.
En die nam ik altijd
John
mee.
Mayer Anthology for Bass.
Ja, en daar gingen we dan een beetje liedjes even kijken.
Nou, even kijken, waar staat die? Hier, deze.
Ja.
Ik zet even een linkje in de show notes.
En dan gingen we in de les altijd die liedjes uitzoeken, meespelen.
Wat vet.
Ja.
Ik ga dit kopen.
Alleen toen duurde het nog wel even. Ja, ik had dus muziek op school. Toen we waren op school. En toen moest je op een gegeven moment ook dan dat eindexamenconcert doen en zo. En toen was het wel steeds meer dat ik dacht, daar wil ik dan echt iets vets van gaan maken. En toen had ik ook wel andere mensen van buiten school gevraagd voor mijn eindexamenconcert.
Oh ja.
En toen was het wel steeds serieuzer in de zesde dus. En toen wist ik eigenlijk niet wat ik wilde studeren.
Ja.
En toen was het diezelfde vriend van mijn vader, van wie ik de bas heb overgenomen, die toen tegen mij zei, maar jij moet toch naar het conservatorium? En toen dacht ik,
conservatorium?
Nee, dat kan ik toch helemaal niet. En wat is dat? En toen had ik al wel bedacht, ik weet niet wat ik wil studeren, dus ik ga sowieso een tussenjaar nemen. Dus toen heb ik dat gedaan. Maar toen, omdat hij dat had gezegd, toen was het toch wel even gaan opzoeken, wat is dan precies het conservatorium?
En je wist gewoon niet wat het was?
Nou ja, jawel. Maar ik had zo'n beeld erbij dat dat dan vooral klassieke muziek is. Zeg maar. Ik wist niet dat dat echt iets was wat je kon gaan doen. En dat ik dat misschien zou kunnen doen.
Het grappige is dat zo'n uitspraak hoor ik vooral bij mensen die, laten we zeggen, generatie boven ons zitten.
Ja.
Maar dat iemand zoals jij nog steeds denkt dat dat een soort klassieke opleiding is.
Nou ja, ik had... Ja. Ja, ik ken ook gewoon niemand die dat had gedaan.
Nee, precies.
Dus, Ja, en toen, ja, toen ben ik daar toch wel naar gaan kijken. En toen heb ik wel met dus het idee, nou, misschien dat ik dat dan wel wil, maar ik denk dat ik nog niet goed genoeg ben. Dan ga ik wel in ieder geval die audities doen, zodat ik dat een keer heb meegemaakt, dat auditie doen. En waarschijnlijk word ik toch niet aangenomen, maar dan...
Dan weet je in ieder geval
het
werkt.
Ja, heb ik dat een keer gedaan, ja. En dan, want ik wilde sowieso al een tussenjaar nemen. Dus toen ben ik in Utrecht bij de Pop & Jazz auditie gaan doen. En in Amsterdam bij de Jazz.
Echt iets voor jou?
Ja, helemaal mijn ding.
En heb je toen ook een standaard op je toelating gespeeld? En Working Bass en alles?
Oh, dat weet ik niet eens. Ik denk bij die eerste toelating niet, omdat ik gewoon geen idee had dat dat de bedoeling was.
Nee.
Maar toen heb ik daar die audities gedaan en toen zeiden ze daar wel, ze waren allemaal best wel positief. En ze zeiden, nou ja, het is inderdaad nog te vroeg, maar ik speelde ook nog niet zo lang. Dus zeg maar, was logisch. Maar ze zeiden, maar we willen je wel volgend jaar terugzien. Dus
okay.
Kom dan terug. Dus ik dacht, nou oké. Helemaal top.
Ja.
Dit was ook mijn plan. En nou heb ik nu lekker een tussenjaar. Dus toen had ik een tussenjaar heb ik veel les ingenomen. Lekker blijven spelen.
Ik wil zeggen, ben je dan ook helemaal de blaren gaan studeren?
Nee. Want ik kan niet goed studeren.
Nou, hier wil ik zo meteen alles over weten hoe een consortiumopleiding werkt als je niet kan studeren.
Ja. Alleen toen heb ik dus dat tussenjaar gehad. En toen ben ik weer auditie gaan doen. Weer bij Amsterdam Jazz en Utrecht Pop & Jazz. En toen werd ik in Utrecht aangenomen op de vooropleiding. Dus toen heb ik daar een jaar de vooropleiding gedaan bij Joël.
Oh ja, leuk.
Ja, vond ik heel leuk. Toen ben ik wel ondertussen ook nog begonnen aan muziekwetenschap aan de UvA.
Oké.
Omdat ik dacht, misschien is dat eigenlijk ook wel leuk.
Ja.
En toen heb ik dat een half jaar gedaan. En toen vond ik dat toch niet zo heel erg leuk. Of althans, ik vond sommige delen wel leuk. Maar je moest daar ook heel veel droge stof over de geschiedenis en zo. Dat ik dacht,
ja, dat hoort een beetje bij de opleiding,
dit,
hè?
Ja, maar dit is niet echt wat ik wilde. En toen zei op een gegeven moment ook je wel tegen mij, oké, maar misschien moet je nu even voor jezelf gaan kiezen. Want wil je nou muziek maken of wil je muziekwetenschap studeren? En toen dacht ik, ja, wat ben ik ook eigenlijk aan het doen? Ik wil gewoon spelen.
Ja.
Dus toen ben ik daar na een half jaar mee gestopt. En toen me nog meer gaan focussen, gewoon op het spelen alleen. En toen daarna, na die vooropleiding, heb ik dom gedaan. Want toen heb ik alleen de Utrecht-auditie gedaan.
Dus nooit handig.
Nee.
Altijd, voor de mensen die luisteren, die misschien ook consultorium willen doen, altijd meerdere consultorium-auditie.
Ja, altijd. Doe dat. Althans, ik heb mijn eigen advies ook niet opgevolgd, want een jaar later deed ik het weer. Maar toen in Utrecht werd ik niet aangenomen. Wat ik niet helemaal zag aankomen, omdat ik dus daar al de voorbereiding deed.
Ik
en ik kende iedereen en het was gewoon helemaal leuk. En ik werd ook in de eerstejaarsbandjes gevraagd en zo. Dus het was gewoon een soort van, nou ja, hier wil ik verder.
Ja, dus dat doen we dan.
Ja, maar toen werd ik daar dus niet aangenomen. Maar toen zeiden ze bij mijn auditie, zeiden ze... Althans, ik mocht eerst heb ik gewoon op de normale auditie dingen ronde meegedaan. Toen werd ik niet aangenomen, maar toen zeiden ze... Maar eigenlijk was het toch een beetje een soort... discussie binnen de commissie en zo. En is dat nou echt... ik wilde het wel heel graag. En Joël, die zag het ook wel.
Ja.
En toen mocht ik na de zomer nog een keer auditie doen.
Wauw.
Ja.
Oké. Bijzonder.
Ja. En toen werd ik weer niet aangenomen.
Jezus.
En toen zeiden ze, jij moet volgens mij gewoon naar Rotterdam gaan. Want dat past veel beter bij jou. En toen dacht ik, oh, bestaat er een consultorium in Rotterdam? Wat is dat dan?
Je was echt goed geïnformeerd, hè?
Ja, ontzettend. Nou ja, het ding was vooral dat ze daar dan jazz en pop echt als aparte afdelingen hadden.
Ja.
En ik dacht dat ik daar niet tussen wilde kiezen.
Oh ja, dat herken ik heel erg.
Ja, ik dacht, nee, ik wil pop en jazz doen. Ik wil juist zeg maar dat wat er tussenin zit, vind ik vet. En ik dacht bij pop, dan moet dit meteen heel erg pop zijn. En dat was gewoon niet waar ik naar luisterde of wat ik speelde of zo. Maar toen zeiden zij dus, jij moet in Rotterdam gaan kijken, want vooral gewoon de benadering daar, dat past denk ik veel beter bij jou. En toen ben ik daar dus een dagje gaan meelopen, zodat ik, ondertussen had ik ook weer baslessen van gewoon verschillende mensen, waaronder Lydia.
Oh ja, van de Meer?
Ja, en die gaf op dat moment gastlessen op Codarts. Dus toen zei ik tegen haar, ik wil misschien naar Codarts, ken jij dat? Zij zei, oh ja, ken ik heel goed.
Ja.
Ik geef nu die gastlessen daar. Maar helemaal nice, dan gaan we dat regelen, gewoon een keer een dagje meelopen. Dus had ik van haar het e-mailadres van Marco gekregen.
Leuk.
En toen mocht ik een dagje meelopen. Toen was ik één dag daar, dacht ik,
dit is het.
Hier moet ik zijn.
Ja. En wat heb je toen gedaan?
Toen was ik dus al wel weer te laat voor die auditie.
Ja, nee,
dus
ik bedoel, die meeloopdag, hoe zag dat eruit?
Oh, toen heb ik eerst mocht ik een les mee in de... Ja, ik had gewoon een rondleiding door het gebouw. En toen heb ik één zo'n tribute band les gezien. Mm-hmm. En toen daarna zei Marco, oh, Michel geeft nu hoofdvaklessen. Kom hier maar even mee in het lokaal zitten. En toen heb ik eigenlijk de hele dag daar bij Michel in het lokaal gezeten.
Ja, word je helemaal gek.
Ja.
Maar de hele dag bij Michel in een lokaal?
Nou, wel echt een paar uur.
Zo, dat is heftig.
Ja. Maar toen dacht ik wel, ja, maar dit wil ik. Hier wil ik. Ik wil les van Michel. En hier wil ik studeren.
Ja.
Maar toen had ik dus nog weer een soort gedwongen tussenjaar. Dus ja. Omdat ik niet op tijd was voor die audities.
En toen, maar toen werd je tijdens wel aangenomen. Hè?
Bij Coders auditie gedaan en toen werd ik aangenomen.
Vet.
Ja.
Maar en je hebt dus je hebt een jaar vooropleiding met Joël gedaan.
Ja.
Wat heb je meegenomen van... Ik ken hem ook. Ik heb ook les van hem gehad.
Ja.
Wat heb je meegenomen van zijn lessen? Wat je echt denkt van... Want ik heb soms bij sommige docenten die ik gehad heb, bij Michel ook...
Ja.
Een paar van die one-liners, een paar dingen die iemand je dan verteld heeft... die je dan altijd bijblijft, ja, dat je daar, ja, een soort van aan vast kan blijven houden.
Ja. Nou, ik denk bij Joël, het grootste ding was dat ik toen ik daar kwam... ik nog heel erg dacht, kan ik dit en ben ik hier goed genoeg voor? En zeg maar, ik zou eerder... Op dat moment had ik eerder gezegd, hallo, ik ben Pieterke en ik speel bas. En hij zei, bijna elke les als ik binnenkwam, ben je al bassist?
Oh ja.
Omdat hij gewoon een soort van, vooral dat soort mentale deel, ja, van gewoon...
Dat zegt hallo, attitude.
Ik ben bassist.
Ja.
En ik kom hier, ik doe dit, ik kan dit.
Ja, en ik kom hier... Ja, precies, ik ben dit in plaats van dit is een onderdeel van mij.
Ja, ja. Ja, en gewoon dus een soort van ja, het zelfvertrouwen daarin. En gewoon durven zeggen, dit is wat ik doe en, ja, hier wil ik voor gaan. En
ben je het al, bassist?
Ja.
Ja?
Ja.
En was dat in dat jaar met Joël of heb je dat daarna pas gerealiseerd?
Nou, ik denk dat ik op het moment dat ik daar bij Joël was, op een gegeven moment wel dacht, oké, okay, misschien is dit wat hij bedoelt, maar dat ik eigenlijk later pas dacht, oké, okay, nu ben ik bassist.
Ja.
Ja.
En als je dan... Want je bent aan de Coders begonnen in het eerste jaar.
Ja.
Heb je dan meteen les van Marco en Michel allebei?
Ja, in de eerste had ik van allebei les. En toen in de tweede alleen van Marco, in de derde alleen van Michel.
Ja. En was je meteen een soort... Ik ga niet vragen of je een voorkeur hebt, maar had je meteen... Wat ik met Michel had, dat je meteen denkt, holy hell, is dit veel?
Ja. Ja. Ja, dat zeker. Maar in de eerste heb je dus dan les van Marco en van Michel. Ja. Dan had je heel vaak dat Michel heel veel dingen vertelde. Gewoon je, ja, maar één vraag te stellen en dan gaat hij door. Wat allemaal heel inspirerend is. Maar ook wel dat je inderdaad erna denkt... Oké, maar wat moet ik nu hiermee,
ja,
gaan
wat,
doen?
Wat haal ik hier dan uit,
ja,
nu?
Nu weet ik dat dit allemaal bestaat. Maar na die les denk je ook... Maar weet ik het allemaal nog wat hij zei? En oké, dit is iets waar ik me in kan gaan verdiepen. Maar dit
antwoord
is heel veel.
Waarschijnlijk niet.
Nee. Zeg maar, je hebt het eerste zinnetje onthouden.
Ja.
En daarna ging het dan maar weer heel veel verder. Alleen dan had je ook altijd één keer in de week van Marco. En dan kon je weer zeggen van... Oh ja, Michel had het over dit of dat.
Wil je dit even allemaal uitleggen?
En dan kwam, ja, Marco gewoon met... Oh ja, oké, zo, ja, gaan we dit in stapjes. Dit is de toonladder die je nu moet,
ja,
gaan,
precies,
oefenen.
Ja. Oh ja, bedoelde hij dat? Ja, precies. Ja. Gaan we dat nu even rustig afpennen.
Ja. Ja.
Ik ga nog even een luisteraarsvraag naar je toe gooien. Ik kan het niet laten om deze even aan je voor te leggen. En dit is waarschijnlijk een inside grap van Silas. Silas, ja, wil weten of een bronco beter klinkt als hij roze is.
Ja.
En ik heb op Insta toen geantwoord met blauwe bassen klinken beter en rode gaan harder.
Ja.
Maar dit moet een inside grap zijn.
Ja. Ja, want ik heb een rode bronco bas en Silas heeft een roze gekocht.
Ah.
Niet zo lang geleden. Op mijn aanraden. Ja. Nou ja, die hebben dus een keer vergeleken.
En die van hem klinkt beter?
Dat vind ik niet.
Hij vindt er zelf van wel. Oké, ja, dit gaan we een keer onafhankelijk...
Ja. Nou ja, het is moeilijk vergelijken, want er zitten ook andere snaren op. Ik heb flats op mijne zitten.
Oh ja.
Die ander niet. Ja. Ik vind het een gek basje.
Ja. Ben jij een spullen iemand? Want je, nou, voordat de opname startte, zei je al dat je een vrij goedkope smaak hebt.
Ja. Nee, ik ben niet een spullen iemand. Ik hou wel van mijn eigen spullen.
Ja.
Ik ben wel zorgvuldig met het spullen uitzoeken. Maar het is niet dat ik altijd op zoek ben naar nieuwe dingen of alles wil uitproberen of zo. Ik heb wel gewoon, oké, nu heb ik dit gevonden en nu wil ik dit helemaal snappen en dat, ja, is dan gewoon mijn ding.
Want jij bent een van de weinige mensen die ik ken die bijna alles op een Jaguar doet.
Ja.
Hoe komt een mens erbij om een Jaguar te kopen?
Nou ja, ik zat dus bij Joël op de voorbereiding nog steeds, ja, met die PV-bas.
Ja.
Wat eigenlijk niet kan, maar nou ja, ja, ik deed het. En dat
ik
ging
ben
ook
niet
wel
de eerste
goed
die me dat verteld heeft, hoor. Van, ja, toen had ik nog een hele goedkope, ja, Ibanez of zo.
Ja. Nou ja. Nou ja, die PV van mij was ook wel een bijzonder goeie. Zeg maar, iedereen dacht eerst van, wat de fuck heb jij? Maar, ja, als je er dan op speelt, misschien zo van, oh, maar best prima eigenlijk. Ja, voor wat het is, was dat best een goeie. Alleen toen, halverwege het jaar, toen zei hij tegen mij... Weet je, misschien is het ook wel tijd dat je een keer een echte bas gaat kopen.
Volgens mij heb ik iemand eerder, ja, dit horen zeggen. Dat Joël de hele tijd vroeg, en wanneer ga je een echte bas kopen? Ja. Ik weet niet meer wie het was, maar iemand heeft het eerder verteld.
Ja. En toen ja, op dat moment was ik al helemaal niet met spullen bezig. En toen dacht ik ook, ja, een nieuwe bas. Ja, ik wil echt wel een goede bas kopen. En ik wil er ook best wat aan uitgeven. En, maar ik weet niet wat ik dan wil. En wat is dan goed? En ja, gewoon geen idee. En op dat moment werkte een van mijn beste vrienden werkte bij Dijkman. Dus die zei toen, nou, kom gewoon even een dagje langs. En dan laat ik je gewoon van alles voelen en probeer het uit. En toen ben ik daar dus een keertje een dagje langs geweest. Dus heb ik heel veel verschillende bassen in mijn handen gehad. En toen was daar ook een Jaguar bij.
Ja,
toen was ik verliefd.
Dat is hem.
Ja, en toen was hij in Dijkman, hing hij in de Sunburst.
Ja.
En dat vind ik niet zo mooi.
Nee, dat herken ik heel erg.
Ja.
Ik wil niemand beledigen, maar ik vind Sunburst misschien wel de lelijkste kleur van basgitaar.
Ja. Maar ik vond hem wel te gek. En hij klonk ook te gek. En hij voelde ook gewoon helemaal meteen lekker. Dus toen dacht ik, ja, wat nu dan? Die bas blijft toch in mijn hoofd zitten. Ik had ook op die Flea Signature gespeeld.
Oh ja.
Die roze
Defender,
is.
Ja, ja, ja.
Dat vond ik ook wel mooi.
Ja.
En die speelde ook heel lekker. Alleen toen daarna thuis ging ik even een beetje googlen. En toen zag ik dat die Jaguar er ook in het wit was. In het Olympic White.
Ja, en witte bassen klinken.
En toen dacht ik, ja, die moet ik hebben. En toen was er blijkbaar, worden ze niet meer gemaakt? Dat zei ze iemand tegen me.
Ja, klopt.
En toen was er nog eentje, hing er bij de, ja, of in ieder geval niet die en die American Standard.
Nee, precies. Volgens mij worden alleen nog Japanners gebouwd.
Ja, er worden nog wel Jaguars gemaakt, maar die dan weer net anders zijn. Alleen toen was er nog maar die Olympic White die ik dus wilde, was er nog eentje in de winkel in Antwerpen.
Bij Bax?
Bij Key Music.
Oh, Key, ja, sorry. Ja. Ja.
En die kon ik toen naar de vestiging in Amsterdam laten sturen. Toen mocht ik hem daar proberen.
Toen dacht je, ja,
dat heb ik hem meegenomen.
Dit is hem.
Ja. Ja. Dus ja, dus zo komt een mens bij een Jaguar.
En je hebt dus nog een Bronco?
Ja. En ik heb nog een Jaguar.
Ja, ik hoorde al zoiets.
Ja, hoorde
ik
al
weet
zoiets.
Niet meer wie dat vertelde. Maar ze heeft gewoon nog een Jaguar gekocht. Is dat gewoon echt een backup?
Ja. Ja, nou ja, ik zeg maar, ik had eigenlijk dus alleen gewoon mijn witte Jaguar. Dat is gewoon de bas waar ik altijd op speel, waar ik alles op kan. En ik heb nog nooit het idee gehad van, ik heb nog iets extra's nodig. Iets anders.
Nee.
Ja, die Bronco dan, maar die is zo anders. En die daar speel ik eigenlijk nooit live op. Ik vind dat een heel leuk basje, maar daar kan ik niet mee tegen de drummer opboksen.
Nee.
Dus daar speel ik vooral op de bank op. En soms kleine dingen als het zonder drummer is of zo.
Ja, dan, precies.
Ja.
Dat zo'n broncootje doet ik gewoon zo. Poep.
Ja. Alleen, ja, toen nu dat deze zomer eraan kwam. En toen zag het er nog uit alsof we veel gingen spelen in de zomer.
Ja.
Grote festivals. En toen dacht ik al wel, eigenlijk is het best spannend dat ik altijd naar al die shows ga met één bas.
Ja.
Straks gebeurt er iets mee en dan ben ik echt de lul. En toen had ik daar ook wel eens met Michel over gehad. En toen zei Michel, ik heb nog een Jaguar.
Oh ja.
Gevonden.
Jij hebt Michel's Jaguar.
En die klinkt eigenlijk te gek. Is dat niet iets voor jou?
Ja.
Dacht ik, ja.
Ja.
Die wil ik wel.
Dus jij hebt nu Michel's oude Jack?
Ja.
Oh, ik denk dat ik weet welke het is, ja.
Rooie.
Die is wel te gek, ja.
Ja. Ja. Zeker.
Gaaf.
Zeker.
Dus gewoon, die Jaguar, dat is gewoon je ding. Ik heb het trouwens even live gecheckt nu. Ze maken nog de Troy Sanders Jaguar bas.
Okay.
En die gaat van Mastodon.
Oké. Okay.
Silver Burst. En de Player, dat is een Mexicaan.
Ah ja.
Maar die van jou heeft die, dat is precies in een jazz pickup, hè?
Ja.
Ja, want die Japanners hebben twee jazz pickups.
Ja. Ja, want die van Michel is wel net anders. Het is wel een Jaguar, maar die heeft inderdaad twee jazz pickups.
Ja, dat is een Japaner inderdaad.
En Michel heeft hem zelf veranderd. Hij heeft de draadjes in doorgeknipt. Waardoor die niet, hij kan niet meer passief, of niet meer actief. Hij is nu helemaal passief, gewoon de bas.
Oh, ja.
Wat ik ook wel chill vind, want dat actieve gebruik ik eigenlijk nooit.
Nee.
En je kan niet meer, zeg maar, mijn Jaguar kan je alleen die elementen aan of uit doen. Dus het is of allebei aan of één aan of één uit.
Ja, precies. Maar je kan niet.
Maar je kan niet mengen.
Nee.
En zo heeft hij die van hem dus soort omgebouwd. Dat gewoon de twee knoppen die erop zitten, is gewoon.
Twee volumes.
Twee volumes voor die elementen.
Ja, een toonknop is toch overbodig wat de meeste bassen.
Het moet toch altijd open.
Ja. Er zijn nu allemaal mensen die denken, nee, toonknoppen zijn te gek. Nee, toonknoppen zijn behoorlijk overrated, vind ik. Behalve op een precision misschien.
Ja. Ja, ik heb op mijn gewoon die witte dus, heb ik altijd allebei de elementen aanstaan en alles open.
Ja.
Dat is toch waarom ik het meest gebruik.
Dat is eigenlijk ook de meeste klank uit je bas, zou je denken.
Ja, en daar zo klinkt hij lekker. En ja, dus ik heb nu met die andere Jaguar dat hij wel, ik vind het heel fijn dat hij ook net wat andere opties heeft, omdat ik dus die elementen kan mengen en het toch wel twee jazz elementen zijn.
Ja.
Dus ik kan er andere sound uithalen dan uit de Jaguar die ik al had. Maar ik kan hem ook prima als backup gebruiken, want ik kan dan gewoon alles openzetten en dan lijken ze heel erg op elkaar.
Ja. Ik heb nog een luisteraarsvraag voor je. En eigenlijk denk ik dat ik stiekem het antwoord al een beetje weet, maar dat ga ik niet zeggen. Even kijken hoor. Rick die vraagt, ik ga het even letterlijk citeren, want anders krijg ik hem ook op. Heb je ooit een baslijn moeten schrijven dat je een nummer dat je niet leuk vindt? En hoe pak je dat aan? Vond ik een hele leuke vraag.
Ja, een hele leuke vraag.
Ja.
Ja.
En dan heb ik het niet alleen over wat je bij Vrouwke doet. Want als ik nu naar jouw Insta ga, dan zie ik ongeveer 37 ex staan waar je bij speelt.
37
Nou ja, 5. Okay. Dat vind ik veel.
Ja, maar die zijn niet allemaal actief.
Nee, oké, okay, maar ze bestaan wel.
Ja. Maar ik heb nog nooit een baslijn moeten schrijven.
Nee, dat wist ik stiekem al.
Ja.
Hoe kan dat?
hoe kan het dat je nog nooit een baslijn moeten schrijven?
Nee, of heb je wel eens een baslijn geschreven? Laat ik het zo vragen.
Ja, ik wil dansen.
Oh ja.
Ik heb 1 baslijn in mijn leven geschreven.
Ja, en ja. De rest speel je eigenlijk wat andere mensen voor je bedacht hebben.
Ja. Ja, of dingen die echt een baslijntje zijn. Ik bedoel bijvoorbeeld Onbezonnen bij Vrouwkje of zo. Dat is ook wel echt zo'n lijntje.
Ja.
Nou, die heb ik niet bedacht. Maar bij veel dingen is het ook wel een soort... Je schrijft niet een baslijn als er al een liedje is en jij een soort net iets eigen versie van wat er op de demo stond.
Nee, zeg maar, nee, precies.
Dan schrijf je niet een baslijn. Dat is vaak hoe het gaat.
Maar bijvoorbeeld met Vrouwkje, dan... Mm-hmm. Zij maakt dan een demo, maar in hoeverre werkt ze dat uit? Want sommige mensen die schrijven dat alleen met een gitaartje, zeg maar.
Ja. Nou, Vrouwkje maakt echt goede demo's.
Ja.
Die kan ook best wel goed produceren. En ja, die maakt echt wel iets waar echt...
Dat eerste hitje van haar, ja. Dat Groter dan ik, dat heeft ze helemaal in haar eentje geproduceerd, toch?
Nee.
Dat heb ik altijd begrepen.
Nee.
Oh.
Nee, zij heeft zelf eentje, zeg maar, die demo gemaakt, die al heel vet was en al wel dit idee was. Maar daarna is ze met Jens, producer, de studio ingegaan.
Ze heeft met z'n tweeën gemaakt.
Ja.
Ja. Ja. Maar goed, zij kan dus dingen en ze weet dus ook wat ze wil horen.
Ja. Ja, dus als zij een demo maakt, dan is dat al best wel gewoon, zeg maar, de hele sfeer staat. Het grootste gedeelte is er al. En dan gaat het naar Jens, de producer. Tenminste, zo is bij de vorige dingen gegaan. En die maakt dat van een demo naar een echte track.
Ja, dus dan is het al best wel uitgewerkt.
Ja, het heeft al een heel duidelijk idee en een duidelijke richting. Ja.
Het lijkt me aan de ene kant heel fijn of zo. Dat je gewoon denkt, oké, er is een track en... zeg maar, mijn bandje even weet wat ze wil horen... en dat gaan we dan zo goed mogelijk spelen. Mm-hmm. Maar heb jij nooit dat je denkt... ja, maar ik heb een veel beter idee voor dit baslijntje. Moeten we dan niet...
Jawel. Dat gebeurt ook wel eens.
Ja.
Maar dat heeft iedereen in de band wel eens.
Ja, precies. Maar dan, het is niet zo dat je dan denkt... ik heb een heel ander idee wat beter werkt dan wat er is. Of zo.
Nee, nee. Maar ik ben ook gewoon heel erg fan van Vrouwkje.
Dus je bent fan van je eigen bandchef?
Ja,
ja,
zeker. Maar wij allemaal in de band. Ik denk ook dat het daarom werkt.
Dat is een interessante gedachte. Het zou kunnen. Ik weet niet of het altijd zo werkt, maar misschien in jullie geval wel.
Ja, wij vinden allemaal gewoon in principe alles wat Vrouwkje maakt al vet.
Ja. Ja, dan is het ook leuk om te spelen. En dan heb je ook niet het gevoel dat je in een coverbandje staat te spelen.
Nee,
want dat is misschien het gevaar dat je een beetje op de loer ligt. Dat je denkt, oké, ik speel gewoon wat iemand me opdraagt.
Oh nee, helemaal niet. Maar iedereen mag ook alles zeggen wat hij wil. En we hebben ook vaak live versies die net anders zijn. Of waar dingen net anders in uitkomen. Of... daar is alle ruimte voor.
En je hebt niet voor jezelf de ambitie dat je denkt, ik wil nog wel een keer gewoon... of met een hele track daar aankomen. Of met, ik heb een fucking goed idee.
Oh ja, dat wil ik zeker wel.
Ja. Maar nog niet. Het is gewoon nog niet gebeurd.
Dan moet ik het eerst gaan schrijven.
Ja, precies.
Ja, ja.
Maar je hebt dus wel die ambitie om te gaan schrijven, maar het is gewoon nog niet gebeurd, zeg maar.
Nou ja, ik heb die Ik Wil Dansen baslijn geschreven.
Ja.
En nou ja, dat was best wel succesvol.
Jo.
Ja, dus dat vind ik heel spannend, omdat ik dus heel vaak denk, ja, eigenlijk moet ik dat gewoon vaker doen.
Ja, blijkbaar kan je dat.
Ja. Nou ja, en ja, hierbij heeft het goed uitgepakt en het hoeft natuurlijk helemaal niet altijd zo uit te pakken. Maar laat ik dat gewoon gaan doen en dan... kan ik het gewoon aan Vrouwkje geven. En als zij het vet vindt, dan schrijft ze er iets op en anders niet. Of de ene keer wordt het wel gaaf, de andere keer niet. Maar ik heb dat gewoon nog niet gedaan. Want ik vind het dus ook een beetje spannend, omdat ik ook een soort druk heb. Dan moet het ook meteen goed zijn. Waarvan ik weet dat het niet zo is.
Ja.
Want het gaat nooit hetzelfde zijn als Ik Wil Dansen.
Dat is natuurlijk het gevaar van dat je... het eerste wat je schrijft, dat het meteen heel goed werkt. Dat je denkt, ja, nu ligt de lat zo hier.
Ja, ja.
En het is misschien... ik weet niet of jullie daar last van hebben, maar Er is natuurlijk een plaat die nog niet zo lang uit is.
Mm-hmm.
En voor de meeste mensen, voor de meeste artiesten, ligt de lat bij die plaat. En dan moet je er met je tweede eigenlijk overheen.
Ja.
Zijn jullie daar al mee bezig? Of,
met de tweede?
Ja.
Ja.
Het lijkt me heel ingewikkeld om daar over... Want je moet er op de een of andere manier overheen.
Ja. Ja.
Maar dat vinden jullie niet zo ingewikkeld, zo te horen.
Nou ja, er is nog niet heel veel af van de volgende.
Mm-hmm.
Maar ik... ik weet niet, ik denk dat het ook allemaal zo snel is gegaan. En zo ook de vorige EP, dat er toch... ik weet niet of we daar bang... Zeg maar, ik weet niet of we er überhaupt overheen kunnen. Maar nee. Ook niet of dat moet. Want het wordt hoe dan ook anders. Want ja. Het afgelopen jaar was echt bizar. En daarin is iedereen heel erg veranderd. En Vrouwtje ook. Je hebt allemaal andere dingen meegemaakt en zo. Dus die tweede wordt sowieso anders.
Ja.
Dus...
Ik ben daar nu al benieuwd naar.
Ja, snap ik.
Je had het in het begin even over toen je net begon met bassen. En dat je dan in ieder geval het John Mayer boek hebt gecheckt en zo.
Ja.
Maar wie waren nou de mensen waar je, als je 15, 16 bent... En je zit in de middelbare school en je gaat net bassen. Was je toen al bezig met bassisten checken of al met liedjes die je vet vond?
Ik ben nooit zo bezig geweest met bassisten checken. Maar meer met liedjes.
Mm-hmm.
Ik vind het veel leuker om een liedje te spelen.
Is ook het leukste aan bas spelen.
Ja, ja. En zelf speel ik ook helemaal niet technisch... zieke dingen of zo. En dat vind ik ook, als andere mensen dat doen, heel knap. En daar kan ik wel naar luisteren. En dat vind ik wel gaaf. En ik ben ook naar Marcus Miller geweest. En dat vind ik ook heel vet. Maar dat is niet wat ik wil doen of wat ik wil zijn. Dus ik heb ook altijd... Ik ben bijvoorbeeld in het begin heel erg fan van John Mayer. En dan die liedjes willen spelen. En dat is natuurlijk heel vaak Pino. Maar daar kan ik pas in tweede instantie achter.
Ja, maar dat is ook omdat hij... Zeker op die continuum plaat niet... direct opvalt of zo.
Nee.
Je denkt niet, holy crap, dat Pino hier te doen. Dat is helemaal te gek. Het groeft als een neten natuurlijk.
Ja,
maar...
ja, dus dat vond ik blijkbaar wel vet. Daar dacht ik wel van, oh, deze liedjes wil ik spelen. En deze baslijnen wil ik spelen. En wel al gauw door natuurlijk. Oh, dit is een vette baslijn. En wat gebeurt hier? Wat doet hij hier? Maar ik ben nooit zo erg vanuit het bassisten checken.
Nee.
Naar muziek aan het luisteren.
Nog steeds niet, zo wil horen.
Nee. Nee, nog steeds niet.
Nee. Maar wat zijn dan naast John Mayer wel artiesten of tracks waarvan je meteen dacht, dit vind ik gaaf, dit wil ik checken?
Wolfpack.
Is toch wel weer spectaculaire muziek.
Ja. Ja.
Ja, Joe Dart, ja.
Ja, ja, daar heb ik ook heel veel naar geluisterd.
Ja?
Ja.
Dat was ook wel, dat is net hip, dat werd net hip toen ik... Net nadat ik afstudeerde, dus ik heb het allemaal net gemist, zeg maar. Dat het zo'n buzz.
Ja, dat was net toen ik zeg maar daar in Utrecht zat.
Ja.
En iedereen het daarover had.
Ja. Ja. En kan je dan ook heel Deantown uit je hoofd?
Ik kan hem niet spelen.
Dat,
nooit aangewaagd. Nee.
Ik ga het even in de
playlist. Maar dat vond ik dan weer niet vet, zeg maar. Ik vind dat nummer vet.
Ja.
Maar nooit dat ik dacht, oh, dit wil ik kunnen. Of dit. Nee.
Maar welke wel?
Ik heb wel Wolfpack dingen ook voor audities gespeeld. Ik heb Adrienne en Adrian gespeeld. Die vind ik vet.
Ik ga het even
en
in
ik heb met mijn Codarts auditie heb ik Wait for the Moment gespeeld.
Ja, dat zegt heel veel mensen waarschijnlijk iets, maar mij dan weer niet.
Ja. Nou ja, het is ook namelijk niet echt een... Het is... Tuurlijk zit Joe Dart te shinen daar, maar het is niet een
nee, maar ik heb... Wolfpack is een soort blinde vlek van mij nog steeds.
Ja, oké.
Kan er niks aan doen.
Ja.
En je hebt nooit gedacht... ik moet ook zo'n Joe Dart signature Music Man hebben.
Nee, omdat ook, zeg maar, hoe hij speelt is helemaal niet hoe ik speel.
Nee. Heel hard. Ik heb wel het gevoel dat hij heel hard speelt.
Ja. Ik niet.
Nee.
Zeker
ik vind
niet.
Dat heel vermoeiend. Hey, en die muziek van Vrouwtje, ik moet eerlijk zeggen, ik zit er niet super diep in. Ik ken een paar tracks. Mm-hmm. Ik heb al het gevoel dat best wel, zeg maar, elektronisch gericht is.
Ja.
Jij speelt ook synth bij Vrouwtje, toch?
Ja.
Hoe maak je de keuze of je een bas of je basgitaar of synth speelt in die muziek?
Nou, dat komt dus vooral door hoe de track al is. Omdat wij in principe dat gaan spelen als er al een productie of een deel van een productie is.
Ja.
En dan is het ook of zit daar of bas in of synth bas in. En ik probeer vaak dingen uit. Bij sommige tracks denk ik wel, ja, oké, hier is het in de productie is het een synthbass. Maar het is niet een hele specifieke synthbass sound of zo. Kan ik dit niet ook gewoon op basgitaar doen? En dan probeer ik het uit in de repetitie of dat werkt of niet.
Ja, zal ik het zo uitproberen.
Ja. Ja. Ja, want sommige dingen zijn juist ook weer specifiek gewoon basgitaar.
Ja, precies. Klinkt zo simpel allemaal.
Het is ook best simpel allemaal. Het is,
ja. Dit vind ik altijd wel interessant, omdat iedereen daar... Je hebt er al wel iets over gezegd. Matthijs, ken je misschien, weet ik niet.
Nee.
Die wilde weten waar je het meest mee gestruggeld hebt om echt professioneel bassist te worden.
Deze vraag zag ik.
Ja.
Toen dacht ik, oh wat leuk, je zegt professioneel bassist.
Ja, maar dat ben je dat toch ben ook? Je speelt bas en je wordt voor betaald. Ja. Dan ben je toch professional?
Ja, als dat de criteria zijn.
Nou ja, dat is volgens mij wel ongeveer wat het is, ja.
Ja.
Maar heb je met dingen gestruggeld? Want je zei van toen je aan het consortium ging van, nou, kan ik dit wel? Ben ik daar wel goed genoeg voor? En dat hoor ik wel vaker van mensen dat ze daar heel erg over twijfelen. Terwijl mensen om hen heen denken, ja, tuurlijk kan je dat, want je hebt talent zat en je kan gewoon goed spelen.
Nou, dat is niet specifiek iets waar ik heel erg mee heb gestruggeld, hoor. Maar, nou ja, ik heb natuurlijk best wel gestruggeld voordat ik op dat consortium werd aangenomen. Dus voordat het pas echt begon of zo.
Ja.
Dat heeft wel even geduurd. Dus ik denk dat het grootste ding gewoon doorzetten is.
Ja,
dat ik dat, ja.
Een soort wilskracht.
Ja.
Want je zei ook al, ik kan niet goed studeren. Hm. Dat is ook wel een ding voor sommige consortiumstudenten, inclusief ikzelf.
Ja.
Want is dat voor jou een soort discipline ding? Of vind je het gewoon niet leuk om alleen basgitaar te spelen? Of hoe kan het dat je vindt dat je niet kan studeren?
Ja, dit is een hele goede vraag. Een hele grote vraag die ik mezelf ook graag stel.
Ja.
Waar ik het ook met veel mensen over heb gehad. Het is zeker niet een discipline ding. Want ik ben voor de rest heel georganiseerd. En ik kan heel goed plannen. En dat is het niet.
Mm-hmm.
Ik vind het gewoon niet leuk genoeg, denk ik.
Maar vind je het studeren niet leuk genoeg of alleen basspelen?
Het studeren, denk ik. Want ik... Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon heel moeilijk om als ik thuis ben... om te denken, oké, nu ga ik studeren.
Ja.
En dan heb ik wel periodes waarin het me aardig is gelukt. En dat is ook een soort van, het moet in je routine komen. Dus dan heb ik wel weer af en toe dat ik dan even weer een gesprek met Marco erover heb gehad of zo. En dat ik denk, ja, ik moet dit echt gaan doen nu.
Ja.
Ik ga nu gewoon elke dag, voordat mijn dag begint, een half uur... droog studeren.
Ja.
Dat ga ik doen. En dan heb ik een lijstje met deze oefeningen kan ik allemaal doen. En dan op een gegeven moment als je dat 2 weken hebt gedaan, zeg maar 2 weken is dat even, kost het moeite. En daarna hoort het gewoon bij je dag. En begint je dag niet voordat je even dat half uur
hebt gedaan. Dat is gewoon
routine. Ja, ja. En dan zit ik ook wel weer even prima in, weet je wel. Dan gaat het best lekker. Dan merk ik ook al meteen dat ik vet vooruit ga daarmee. En dan denk ik, oh ja, waarom doe ik dit niet altijd? Weet je, dat is vet leuk. Hoezo doe ik dit ooit niet? Maar dan komt er weer een vakantie of moeten we weer heel veel spelen of dingen. En dan onderbreek je die routine en dan kan ik het weer heel moeilijk
weer oppakken.
Weer inkrijgen. Ja.
Ja. Nee, ik herken dat wel. Ik vind studeren namelijk ook heel saai. Maar dat is ook omdat ik alleen bas spelen heel saai vind.
Ja.
In mijn eentje.
Ja, ik vind het
daar zit instrument gewoon niet voor bedoeld.
Liedjes te spelen.
Precies.
Want dat doe ik wel. Dat ik gewoon thuis of voor de bands of repetities voorbereid en zo.
Ja.
Dat vind ik heerlijk. En dan ben ik zo is het ineens weer een paar uur later.
Ja. Nou ja, ik heb dat voor mezelf bijvoorbeeld... Ik ben heel veel bezig geweest met... Nou, het is ook een beetje Michel van Schiening... dat je dingen in verschillende posities kan spelen.
Ja.
Dat je bijvoorbeeld... Ik zoek heel veel solo's uit. Dat deed ik op het conservatorium toen ik... Zeker toen ik Utrecht studeerde, nooit. Terwijl iedereen dat deed. En ik dacht, waarom zou je een solo van iemand anders uitzoeken? Toen denk ik gewoon je eigen solo. Maar dus, zeg maar, in plaats van oefeningen doen... Want dat vind ik echt heel stom. Ja, ik ga misschien... Er is vanavond voetbal, ga ik misschien wel op de bank zitten... een beetje oefeningetje doen, maar dan zonder geluid.
Ja.
Want ik vind het vaak heel niet muzikaal.
Ook, Als ik dan studeer, dan vind ik het ook doe ik veel makkelijker... en kan ik me ook zelf makkelijk toezetten... door inderdaad gewoon de televisie aan te zetten... en dan het gewoon echt die vingergymnastiek oefeningen.
Precies.
Dat gewoon alleen daarom gaat.
Ik vind studeren... En er zijn echt mensen die niet met me eens zijn. Want ik heb Glenn Gellum een paar keer gesproken... en dat is echt zo'n studiebeest...
Mm-hmm.
En die kan over elk ding, heeft hij er 37 oefeningen die je kan geven.
Ja, maar, ik heb ook gastles van hem gehad.
Ja, dat was zinnig gedoet.
Oh shit, wat gaat dit worden? Want hij is zo tegenovergesteld.
Ja, en dan gaat maar door. Ja. Maar ik vind het heel inspirerend.
Ja, zeker.
En ik denk, oh, jij kan... oefeningen worden voor jou muzikaal. En die stap heb ik in mijn hoofd nooit gezet.
Mm-hmm.
Dat blijft voor mij altijd... een oefening met een doel dat ik dit kan.
Ja, en dat mijn vingers dat doen wat ik
precies,
wil.
Precies, dat ik mijn vingers een commando kan geven en dat gebeurt. Ja. Dus ik heb voor mezelf, dan ga ik gewoon kijken van... maar kan ik een nummer vinden waar dat in zit?
Ja.
En dan kom je heel vaak op blazersolo's uit, omdat die niet... Die liggen nooit lekker.
Ja.
Ze altijd, Branford Marsalis solo's liggen altijd kloten.
Ja. En dan dat uitzoeken.
Ja,
en
dat uitzoeken.
Zeg maar je techniek.
Precies.
Oefening.
En dan dus heel erg voor jezelf gaan kijken van oké, hoe kan ik bijvoorbeeld positionering het makkelijkst maken of zo.
Ja.
Dus dat werkt dan voor mij, maar ik vind het heel erg interessant als mensen zeggen ik kan niet studeren of ik studeer nooit.
Ja.
Hoe dat in iemands hoofd dan niet gebeurt, zeg maar, die stap.
Ja.
Maar je komt er dus wel mee weg, blijkbaar.
Ja. Ja, ik had ook wel in de eerste op Codart heb ik ook mijn techniek tentamen niet gehaald.
Oh ja.
Ik had niet mijn P in één keer door die techniek dingen. Omdat zeker in de eerste en de tweede heb je gewoon de harde eisen van... Oké, je moet gewoon deze oefening kunnen op 80 bpm.
Of, ja.
Ik weet niet wat, maar gewoon
op een bepaald tempo.
Duidelijk meetbaar iets. En dat kon ik gewoon niet.
Want niet gestudeerd.
Ja, niet genoeg.
Nee, zonde.
Ja, nou ja, toen moest ik hem herkansen.
En toen heb je, toen heb je wel gestudeerd, ja.
Ja, ja.
Vind het interessant.
Maar ja, voor die techniek dingen is het ook altijd een sessie.
Oh ja. Dat zal sommigen van ons denk ik wel bekend voorkomen. Speaking of je studie, Elmo, die is trouwe luisteraar. Die vraagt, dat vind ik altijd een interessante gedachte, wat de toegevoegde waarde is voor jou van je studie. Als in, was je hier behalve, zeg maar, je hebt natuurlijk, als je studeert, doe je connecties op met medemuzikanten. Ja. En zonder Codart had je nu niet, was je niet geweest waar je nu was. Maar puur voor je bassist zijn, dus voor je spel en zo, kan je benoemen wat voor jou dan de toegevoegde waarde is van zo'n opleiding? Waarom zou je een opleiding gaan doen als je een betere muzikant wordt in plaats van gewoon heel veel oefenen?
Ja, nou, ik denk niet dat het per se nodig is om het conservatorium te doen om een goede muzikant te worden. Ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die dat gewoon zelf kunnen opbrengen om te studeren. Die dat interessant vinden, die heel sociaal zijn en de mensen wel leren kennen. En die dat allemaal op eigen kracht kunnen of geluk hebben met een band waar je in zit wat lekker gaat. En tuurlijk kan dat ook, maar ik ben heel blij dat ik wel op het conservatorium zit. Ik denk inderdaad ook heel veel vanwege het sociale deel. En dat je gewoon mensen leert kennen en in die omgeving zit waar iedereen met hetzelfde bezig is.
Een volle bak ook.
Ja, waar dat gewoon de norm is om de hele tijd met muziek bezig te zijn. Dus ik denk dat dat een heel groot deel is inderdaad. Maar puur voor mij is het dus dat ik anders al helemaal nooit was gaan studeren.
Nee, precies. Dus je wordt door je omgeving gestimuleerd om beter te worden.
Ja, dat zeker. En ook in je lessen, je krijgt gewoon dingen aangeboden waar ik zelf niet op was gekomen.
Ja.
Ik ben ook synth-bas gaan spelen door het conservatorium. Ik weet niet of ik dat anders was gaan doen.
Nee.
Ook omdat dat daar meer mensen doen dat. En dat is gewoon een soort, dat moet je ook een keertje gaan checken.
Dat was toen ik begon met studeren in de vorige eeuw. Nou, is niet waar. 14 jaar geleden was het nog helemaal geen ding.
Nee.
Synthbas spelen. Dat is een soort ding van de laatste 10 jaar of zo.
Ja. Maar ik denk dat ook steeds meer muziek erin zit.
Ja.
Gewoon de popmuziek die je op de radio hoort.
Ja, precies. Het is veel minder...
Heel veel geproduceerd waar dan een synthbas in geproduceerd zit.
Ja, het is denk ik veel minder een ding van elektronische muziek.
Ja, het is veel meer in alles.
Ja.
Ja.
Wat voor synth gebruik je?
Ik heb een Novation Base Station.
Adriaan, we willen dat graag weten. Dat is zo'n kleine, die kleine zwarte...
Ja, met blauwe accenten.
Ja, ja, ja.
Die ik roze getaped heb en goud getaped.
De 2 of de 1?
De 2.
De 2, ja, de 2. Precies.
Ik heb er ook 2.
Je hebt er ook 2. Waarom? Maar je had 1 bas en wel 2 synthesizers.
Nee. Eerst kwam de tweede bas en toen kwam de tweede synth. Ja, gewoon puur backup.
Ja?
Ja.
Grappig is dat. Ik kan me dus niet voorstellen dat ik 2 synthesizers meeneem.
Ja, ja, doe ik altijd. Maar dit ding is zo klein en licht. En het kost maar €400 of zo. Dus toen dacht ik gewoon, als ik op al die festivals sta en zo. Ik heb uitzicht op Lowlands. Ja, dat vind ik gewoon heel spannend om dan op dat ene ding te vertrouwen.
Ja, snap ik wel. Dus ik zou dan denk ik eerder op een synthesizer vertrouwen dan op een basgitaar.
Ja?
Ja.
Oh, ik vertrouwde altijd meer op mijn basgitaar dan op een synth. Ja.
Ik heb bij een basgitaar altijd, je versterker kan omvallen of je kabel breken. Of in de zin, die staat gewoon op dat ding en dan druk je op een toets en doet het.
Ja, maar dat is wel elektronica waar ik dan op vertrouw. Zeg, ja, maar, ik weet zelf niet hoe die synthpas aan de binnenkant
werkt. Dat is waar. Je kan...
En bij mijn bas heb ik nog het idee, ja, als daar een snaar breekt, kan ik vervangen. Ja. Zeg maar, zijn er nog voor dingen die je met een schroevendraaier kan oplossen?
Ja, en als er één knop kapot gaat op je base station, dan staat bij wijze van spreken de hele tijd je filter open, wat je niet wil. Of heb je de hele tijd een arpeggiator. En stel je hem dan ook op? Als in je tweede, staat hij er gewoon naast? Of zit hij gewoon in de tas?
Nee, die zit in de koffer, maar ik wil ook wel altijd dichtbij.
Ja. En ben je dan ook zo iemand die dan ook 6 jackkabels mee heeft?
Ja.
En reservesnaren?
Ja.
Een soort first aid kit.
Altijd op het podium. Ja. Iemand heeft nog een jack nodig, dan ga je naar Pieteke.
Ja, dat heb ik ook. Vooral een soort van per ongeluk. Heb ik dat? Dat je denkt, oh, ik heb nog een jack over, doe ik alweer en een koffertje erbij.
Ja. Ja.
Heb je dan ook vijf straps bij je?
Nee, dat niet.
Heb ik dan weer.
5 straps?
Ja, ik denk dat ik misschien wel 6.
Maar gebruik je ook verschillende dan?
Nee. 2 gebruik ik er. Ja. Maar het gebeurt altijd een keer dat iemand zegt, shit, ik ben dit of dit vergeten.
Oh, ja.
Ja, het wordt een soort winkeltje, hoor je.
Ja.
Wat grappig.
Ja, is dat dan bassist eigen?
Nou, ik ken wel veel bassisten die veel reservespullen mee hebben.
Ja.
Ook reserveversterkers. Ja, ik heb een oude Ampeg bij me en ik heb nog een Ampeg mee.
Jeetje, ik heb geen versterker meer mee.
Nee, dat is ook... Dat, nou ja, Johan vraagt, speel je graag over een Sansamp? Dat is een soort, kan ik een soort van breder trekken van... Of heb jij een versterker? Ja, dat is zo'n soort versterker. Hier, zie. Johan speelt niet met een Sansamp. Dat is een soort versterker emulatiepedaal.
Ja.
Dat doet een Ampeg na.
Ja. Okay.
Maar heb jij een versterker?
Nou, ik had altijd een versterker. Maar ik had gewoon, zeg maar, de eerste... Ik had eerst natuurlijk toen ik begon een heel klein kutversterkertje.
Ja, zo'n combootje.
Toen ben ik op een gegeven moment een iets serieuzere versterker gaan kopen. Dat was een Markbase combo.
Mm-hmm.
Wel gewoon de student version. Of
ja,
zo,
ja, precies, ja.
En dat ding vond ik heerlijk. En daar heb ik gewoon altijd op gespeeld. Dat is gewoon mijn versterker.
Ja.
Maar ik merk dat...
En die
dat
heb je nog steeds.
Ja. Ik merkte dat ik gewoon steeds vaker, zeker bij Vrouwtje in de Band, spelen we bijna altijd op in-ear.
Ja.
Zeker nu we onze eigen geluidsman ook altijd mee hebben. En dan gebruikte ik eigenlijk vooral gewoon, zeg maar, de preamp van die combo.
Ja.
Ik gebruikte niet de speaker.
Nee, precies.
Die stond gewoon zachtjes aan. En dan af en toe werd er een microfoon voorgezet door iemand. Maar dan dacht ik ook, ja, maar het gaat me vooral om dat je die direct out uit mijn versterker pakt.
Ja.
En dat mijn EQ meekomt, zeg maar. En ik was wel altijd met die versterker aan het slepen. En dat vond ik gewoon wel irritant. Dus dacht ik op een gegeven moment, waarom staat het ook eigenlijk op het podium?
Ja, waarom heb ik dit ding eigenlijk bij me?
Ja, ik gebruik gewoon die preamp. En toen ben ik gaan zoeken. En toen was net ook die nieuwe, de Markbase Vintage preamp.
Oké. Okay. Ken ik helemaal niet.
Stond ook in de bassist laatst.
Ja, ik heb ze niet allemaal onthouden.
Heel groot, pagina groot.
Oh ja, die, ja.
Ja,
ja.
Een soort pedaaltje.
Ja, het is gewoon een pedaal, toch?
Ja.
En die heb je nu altijd bij je?
En die heb ik nu. En die kan hetzelfde als die preamp die ik had in mijn combo.
Ja.
Maar dan is het gewoon een klein ding. Zo'n dingetje, ja. In het voorpakje van mijn bas.
Ik denk dus dat er over een paar jaar dat er gewoon bassisten zijn die helemaal geen versterker meer hebben.
Ja.
Want heb jij dat ding nog wel eens buitenshuis mee?
Nou ja, ik sowieso speel ik er thuis op als ik oefen of zo. Dan staat hij gewoon in de kamer. En wel voor... Zeg maar, je kan dat flikken als je op grote podia staat. Maar als je ergens weer een keertje gewoon naast de drummer staat...
Ja, precies. Ja, dan
daarvoor
moet dat
wil
wel.
Ik hem wel houden. Maar ik wil wel de optie hebben dat hij mee kan.
Maar dat is echt inderdaad wel een ding. Dat er steeds meer acts... Ik heb het hier wel vaker over. Zonder versterking spelen.
Ja.
Als ik met Afrika Romein speel, heb ik ook geen versterker meer bij me. Ja, mijn topje van 1,5 kilo, die is gewoon als die-out is.
Ja.
Dat is het.
Ja, dat is net zoiets als dat pedaal dan.
Ja. Ik denk dat dat ook wel komt door de, laten we zeggen, elektronisering van de popmuziek of zo. Dat je steeds meer digitale drums hebt.
Ja.
Dus steeds minder podiumgeluid eigenlijk en alles op oortjes.
Ja.
Dus het hoeft niet meer. Sterker nog, het mag vaak niet eens meer hard.
Ja. Nou ja, en ik had hier ook wel met Michel over gehad toen ik hier naar zat te kijken. En die zei toen ook, ja, maar eigenlijk is zelfs gewoon als je vloermonitors hebt liggen, is dat nog een soort... betere weergave van hoe jij klinkt. Want in die zaal, zeg maar, uit je basversterker komt dat meer laag dan er is. Want het is een basversterker. Dus eigenlijk kan jij dat wel horen dan. Maar dat is niet wat die mensen daar in de zaal horen. Dus inderdaad, als je het op gewoon een full range speaker hebt, dat is meer wat zij ook horen dan jouw basversterker.
Ja, precies. Ja.
Dus is het ook eigenlijk...
Het is eerlijker als jij hetzelfde hoort als het publiek.
Ja,
zeg maar.
Dan weet je echt wat je aan het doen bent.
Ja.
En anders hoor jij misschien lekker laag wat er daar niet echt doorheen komt.
Want dat is alleen maar wat die speaker doet.
Ja. Ja.
Ja. Dat is wel een leuke gedachte. Dat je inderdaad beter een beeld hebt van wat het publiek meekrijgt. En dat je daar dan ook je geluid op afstelt.
Ja. Ja.
Heb je als overwogen om helemaal, zeg maar, ook zonder preamp, dus gewoon alleen die hartje zo de zaal in?
Eigenlijk dus, is die preamp ook een soort AI natuurlijk. Maar
je zit er nog een beetje EQ op en het kleurt je geluid een beetje. En...
Ja. Want dat heb ik ook wel eens gedaan. Maar en dat kan ook prima eigenlijk.
Ja.
Mijn bas klinkt ook altijd best wel, zeg maar, mijn bas heeft niet heel veel nodig.
Nee.
Ik krijg wel, de keren dat is gebeurd, heb ik ook vaak te horen gekregen van, nou, ik plucht het gewoon in, vind ik lekker.
Nou, en als het echt nodig is, is je bas actief.
Ja.
Dat kan het ook nog.
Ja. Maar ja, ik vind deze preamp die ik nu heb heerlijk.
Ja, nee. Nou,
en daar heb ik zelf nog een beetje invloed erop.
Ja. Ja, dat is toch, ik vind het toch wel, vroeger, opa spreekt, zoude je echt nog een breuk.
Ja.
Spullen.
Ja.
Dat is helemaal niet zo lang geleden.
Nee.
En nu kun je gewoon basje, bij wijze van spreken alleen een bastas op je rug gooien en je bent er al.
Ja.
Want dat ding gaat in je voorwaarts natuurlijk.
Bij wijze van spreken, in theorie, op de fiets naar een gig. Als ik niet al mijn reservespullen meeneem, ik kan
bas.
Die synthbas voorop binden.
Ja.
Basgitaar op mijn rug met die preamp erin.
Klaar.
Ja, dan moet iemand nog een keystand regelen. Dat gaat een beetje moeilijk op de fiets.
Ja, dat is waar. Ja. Nou ja, maar goed.
Maar dat is nog wel te doen.
Details.
Maar ja.
Heb je het wel eens gedaan met op de fiets, denk ik?
Ja, toen wij in de Melkweg speelden vorig jaar.
Oh ja.
En toen, ik kom dus uit Amstelveen. Dus ik vond dat ook gewoon een leuke kick om dan daar naar het Leidseplein, waar ik ook vroeger altijd op de fiets heen ging. Gewoon vanuit mijn ouders.
Ja,
kon ik op de fiets komen.
Ja, ik heb het inderdaad wel eens met de bakfiets gedaan in Amsterdam.
Ja.
Daar moest ik wel mijn speakers mee.
Ja.
En dat je inderdaad zo kon aanfietsen.
Ik wil een bakfiets. Ik wil dat.
Ja, maar als je dat dus met je gear gaat doen, moet je dus eigenlijk zo'n bakkersfiets hebben, met zo'n hoge bak.
Dek het af. Ik wil graag zo'n soort driewieler, zeg maar. Dat hij zo twee wielen bij de bak heeft en eentje waar je
op zit. Ja, precies. Ja. Maar ik had dus wel de hele tijd, toen ik met dat ding aan het fietsen was, ik had mijn speakers erin. Mm-hmm. En elke keer denk je, als je bij een verkeerslicht staat, iemand kan gewoon even joink doen en is je bas weg.
Ja.
Dus dat vond ik wel eng.
Oh ja.
Maar ik een zeil heb om eroverheen te spannen, maar verder is het... En als je dan elektrisch hebt, kun je nog best wel ver... Naar een kick toe.
Ja.
Dus ik neem aan dat je nu in Rotterdam woont, aangezien daar. Dan zou je bij wijze van nog naar Gouda of naar Den Haag kunnen met fiets.
Ja. Ja, ik wil het vooral omdat we dan allemaal gewoon op één plek kunnen verzamelen waar we de bandbus inladen.
Oh ja, dat kan natuurlijk
ook.
Dus
ik zou het gewoon chill vinden als ik dan, en dat is dan een half uurtje fietsen nog niet eens. Dus gewoon in de stad.
Maar dat doe je nu dan met de auto zelf?
Vaak moet ik dan opgehaald worden. Dat is dus, dan moet degene die rijdt een hele ronde maken.
Ja.
Dus het zou heel handig zijn als iedereen gewoon naar één plek komt.
Ja.
En als ik dan gewoon op een bakfiets zou kunnen komen.
Ja, precies. Ja. Maar dan ben je dus ook nog niet zo met zo'n gedachte van... dan moet ik dus een auto hebben. Nee, dan moet ik een bakfiets hebben om naar die plek te kunnen komen. Ik zou denken, ik koop gewoon een auto.
Ja, maar dat is weer nog groter.
En duurder.
Duurder, grotere aanschaf.
Ja.
Ja.
Ja, en een beetje zonde van milieu natuurlijk. Nog meer auto's.
Nou, en het voordeel is ook wel van als je daar op de bakfiets zou komen... dat je ook als je 's nachts terugkomt op de bakfiets terug kan... dus dat je kan drinken.
Officieel mag het niet, hè? Dronken op de fiets zitten.
Toch liever op de fiets dan in de auto.
Ja, dat is waar. Maar het is misschien een beetje een gek vraag, maar jij bent wel iemand die bij een gig een biertje drinkt.
Ja.
Ik kan dat
na
dus
afloop.
Niet. Na afloop. Nooit van tevoren.
Nee. Nou, heel soms als je laat speelt, dat je bij het eten...
Ja, oké.
Okay. Eén biertje, half biertje.
Ja, maar niet iets om even het scherpe randje eraf te halen, zeg maar. Tegen de zenuwen.
Nou, ik ben dan dus banger dat ik het dan niet, dat ik dan denk dat ik goed klink, terwijl ik niet goed klink.
Oh ja.
Zeg maar, ik ben me er dan heel erg van bewust. Ik heb gedronken, dus ik zal wel denken dat het
heel
geweldig
erg je best
is.
Doen, en dan klinkt het helemaal kut.
Ja, die gedachte wil ik gewoon niet als je op het podium staat.
Nee. Ben je nerveus als je het podium ontmoet? Of ben je zo dat je denkt, dat komt wel goed?
Het hangt heel erg vanaf. Zeg maar bij zo'n back-to-life ding of zo. Tuurlijk was ik daar zenuwachtig.
Ja.
Maar ik ben wel vaak van tevoren zenuwachtig. En dan vooral zo het uur van tevoren.
Ja.
We hadden het laatst ook met de band over de laatste 3 minuten voordat je op moet.
Die zijn vreselijk.
Dat is kut.
Ja.
En dan zit je ook een soort jezelf en elkaar zenuwachtig te maken. En je kan niks meer gaan doen. Maar nee. Je moet daar gewoon een beetje staan wachten.
En, en dan hoop je dat je niet naar de wc hoeft. Dat vind ik altijd het ergste.
Ja, ja.
Dat je eigenlijk het podium op moet en dat je denkt...
Ja. Maar ja, op het podium... Dit heb ik ook heel vaak gehad. Maar op het podium moet je moet nooit op het podium plassen. Zeg nee. Maar nooit als je daar staat, denk je daar nog aan.
Nee. Maar dat zeg maar... Oké, jongens, over een minuut gaan we dat je denkt... Ja, ik moet nu!
Nog plassen.
Ja.
Ja. Maar als ik eenmaal oploop, dan is het helemaal weg.
Ja.
Ja.
Fijn.
Ja, en ik vind het ook wel fijner om te spelen met een klein beetje zenuwen.
Ja, dat hoort ook een beetje bij of zo.
Ja, nou ja, wij noemen dat altijd, heb je optreedgevoel?
Optreedgevoel?
Ja.
Dat is veel leuker dan wedstrijdspanning.
Ja, gewoon een beetje dat gevoel dat je een beetje kriebel in je buik hebt. Een beetje gewoon,
ja.
Oké, we moeten straks spelen. Daar word je ook wel scherp van of zo.
Ja, maar dat is dan inderdaad meer een soort van... Dat je er meer een soort van zin of zo die erin ja, hebt... dan dat ja. Het echt nervositeit
ja,
is.
Ja, leuke spanning.
Ja, precies. Ja. Dus ja. Niet soort van, ik hoop dat het goed gaat, maar nee, ik heb zin om voor deze mensen te spelen.
Ja,
en,
ja. Ja.
Cool.
En dat heb ik wel nodig. Dat, ja. Daar wordt het veel leuker van.
Hey, en wanneer is de eerste show van de aankomende clubtour?
Oktober.
Als het goed gaat allemaal.
Oh, dat is tegen de tijd. We beginnen in België.
Tegen de tijd dat dit online staat, is dat al geweest.
Echt?
Ja.
Want dan pas online.
Ja, want we zitten nu begin september. En er zijn nog 8 wachtende voeren.
Oh.
Ik ga dat nu even bekijken.
Ja.
Tegenwoordig hebben al die artiesten ook geen website meer.
Nee.
Moet allemaal via de Insta.
Ik wil een
Insta.
Website. Ik heb al de pieteke.nl geclaimd.
Ja, echt?
Ja.
Ja, maar dat is ook wel gewoon gaaf als je dat kan hebben.
Ja, toch? Maar dan moet er nog een website op.
Even kijken hoor, of ik dan dat ergens kan. Er staat dan wel een Gmail-adres op het... op de Facebook van Vrouwkje. Huh. Dit is heel ingewikkeld. Nou, mensen moeten gewoon even op de Instagram.
Ja.
Op de gram van Vrouwkje kijken.
Volgens mij is het 8 oktober uit mijn hoofd. Maar dan in België.
Leuk. Nou, dat zal wel doorgaan. In België gaan de meeste dingen wel...
Ja. Je mag vrijdag ook weer in België.
Leuk.
In België gaat nu alles door. En dan ja, fijn, in België voor gewoon vet veel mensen te spelen.
Ja. Dat is, heb je het al gedaan, daar in België spelen?
Ja.
Dat, ja. Ik vond dat heel surrealistisch.
Ja.
Dat je daar het podium op dat je denkt... Er zijn hier allemaal mensen.
Ja.
17 oktober, door Roosje Nijmegen. Dat is een Nederlandse...
Ah, ja.
Allemaal uitverkocht.
Ja. In dat no lijkt, time.
Ja, heel bizar.
Heel bizar.
Nou, maar dat gaat toch goed komen. Dankjewel, Pieter.
Graag gedaan. Leuk, ik vind het heel leuk.
Nou, ja. Mooi. Doen we nog een keer als de tour is afgelopen.
Ja, is goed.
Tof. Je luistert naar Basgasten en dit keer was ik in gesprek met Pieterke Dik. Basgasten wordt gemaakt door mij, Hidde Roorda. De muziek die je hoort is van Tyranny Flock. Alle genoemde nummers staan in de Basgasten playlist op Spotify. Check vooral ook Basgasten op Facebook en Instagram. En vergeet vooral niet vriend van de show te worden op vriendvandeshow.nl/basgasten. En laat een review achter op Apple Podcasts. In de volgende aflevering hoor je David en Maris Ooyens.